speler rond TLO, telt alleen maar Oscar, veld over. Amstad daarna die vraagt weer even om verhalen die verteld kunnen worden bij het Space Symposium. Maar dat zal voor ons even minder van belang zijn. Verder is er een bijeenkomst geweest van de commissie van Amerikaanse Staten en dan de telecommunicatieclub als voorbereiding voor de WRC die allemaal eraan zit te komen en zo. Nou, die Amerikaanse Statenclub die zijn redelijk positief over amateurradio, dus die doen allemaal minder moeilijk. Ze vinden dat amateurs inderdaad toewijzingen moeten krijgen bij 5 gigahertz en 47 gigahertz en zo. Dat gaat allemaal wel goed. In Europa is het een stuk spannender. Want de Franse PTT die is nog steeds van plan om hun voorstel erdoor te drukken om de 2 meter band af te pakken van amateurs. Of op zijn minst, zeggen ze nu, te delen met luchtvaartcommunicatie. En dan mogen amateurs misschien wel blijven, maar luchtvaart moet ook in die band kunnen. Nou, probleem in Europa is dat maar weinig landen zich daartegen verzetten. En dat geldt helemaal voor de 23 centimeter band. Dat gaat helemaal mis vanwege Galileo die daar een kanaal hebben zitten. Maar goed. Dat gaat allemaal de komende week gebeuren. Eind augustus, die laatste week, is een hele belangrijke. Want dan worden al die dingen besproken voor de WRC in oktober, geloof ik. Dan moet dat allemaal vastgelegd worden wat er op de agenda gaat komen voor de grote WRC in 2023. En dan zullen dit soort items dus op de agenda worden geplaatst, mag je aannemen. Maar goed. Verder lopen de voorbereidingen voor de ARRL TAPR Digitale Communicatieconferentie in september in Detroit. En daar zullen allerlei onderwerpen aan bod komen die ook voor ons van belang zijn. Het gaat onder andere daar over PSAT 2 met zijn DTMF experimenten en zo. Maar ook een aantal andere zaken met ook amateur satelliet impact en zo. En ook het hele SatNOX grondstation gebeuren zal daar behandeld worden met een echte workshop om mensen te helpen bij het opzetten van zo'n grondstation met een Raspberry Pi en Linux en zo. Ze willen dat flink promoten, want dat station, dat SatNOX netwerk dat begint echt steeds serieuzer en groter aangepakt te worden. Dus dat belooft wat. Dat is voor ons niet. Ja, en in Argentinië. Is AMSAT Argentinië, AMSAT LU, bezig met wat experimenten met ballonnen op grote hoogte. Met amateurspullen eraan. Ook een beetje als voorbereiding natuurlijk voor satellieten en zo. Met Whisper-techniek en dergelijke. En APRS. Ze willen ook een boei in de oceaan activeren. Die telemetrie uitzendt van metingen die hij daar doet, maar dat gaat pas later gebeuren. En daar zit AMSAT Argentinië ook bij, want dat vinden ze ook een belangrijk gebeuren natuurlijk. Een aantal zaken die voor ons minder zijn. Er is van de week een GPS-3 satelliet gelanceerd, dus van de nieuwe generatie, het Block 3. En dat is succesvol. Die satelliet is inmiddels naar zijn hoge baan aan het manoeuvreren op eigen kracht. En ja, dat doet weer even denken aan Amstrad Oscar 40, die in 2000 is gelanceerd. Die had ook een GPS-experiment aan boord om aan te tonen dat GPS niet alleen werkt op de grond, met de GPS-satellieten erboven, maar GPS werkt ook in de ruimte met satellieten die boven de GPS-satellieten hangen. Zoals Oscar 40 toen. En die heeft dat met zijn GPS-systeem dus kunnen aantonen dat dat werkt. En daar waren ze heel blij mee met de ontwikkeling van GPS-satellieten. En die resultaten met die metingen van Oscar 40, die hebben dus ook geresulteerd in verbeteringen in het ontwerp voor de nieuwe generaties GPS en vooral dus nou die GPS 3. Dat is dus mede dankzij Oscar 40. En daarom is die nieuwe GPS weer beter, sneller, nauwkeuriger enzovoort. Nou ja, dus amateursatellieten hebben wel degelijk ook een flinke invloed op de andere wereld van satellieten, zeg maar. We hadden het al over Amstrad UK op zoek naar nieuwe ideeën voor FunCube-satellieten. Mocht iemand wat voorstellen hebben, dan kun je terug bij Amstrad UK. Wat voor soort experimenten daarin moeten komen, wat voor baan die moeten komen, enzovoort. Nou ja, verzin het maar. NASA is intussen bezig het hele ruimtegebeuren in lagere banen rond de aarde een beetje over te laten aan de commerciële bedrijven. Sterker nog, ze gaan dat flink stimuleren om lage aardbanen economisch steeds interessanter te maken. Ze zijn met allerlei bedrijven bezig die voorstellen kunnen gaan bedenken die dan door NASA ondersteund worden. Voor allerlei commerciële activiteiten en de ruimte. En dat geldt dus ook voor het ISS. NASA gaat zich geleidelijk terugtrekken uit het ISS. Daar zijn ze al mee bezig natuurlijk. De vluchten met vracht en binnenkort ook bemanningen naar het Space Station vanuit de VS worden helemaal gedaan door commerciële bedrijven, SpaceX, Boeing en nog eentje, Sierra Nevada Corporation. En die bedrijven die zijn daar dus volop mee bezig en die kunnen daar ook flink geld mee gaan verdienen straks. En NASA die trekt zich dan helemaal terug en dan is alles wat gebeurt in de lagere banen straks alleen nog maar commercieel. Want NASA die gaat zich natuurlijk helemaal richten op het gebeuren op grotere afstand, dus naar de maan en later naar Mars. Dat is de toekomst als het aan NASA ligt. Andere zaken. Er was een ARIS-verbinding gepland met een school in de VS, maar dat gaat even niet door vanwege allerlei ontwikkelingen bij het Space Station. Daar komen we dadelijk nog op. Er is een hele ontwikkeling in de VS aan de gang rond geostationaire amateursatellieten. Ze zijn al langer van plan ook zo'n satelliet gelanceerd te krijgen. Er worden allerlei pogingen gedaan langs verschillende kanalen, maar dat loopt allemaal nog niet zo snel. En intussen zitten ze natuurlijk jaloers te kijken naar Oscar 100, die hier in de buurt natuurlijk volop gebruikt wordt. En nou willen ze van alles bedenken om daar ook geostationaire satellieten te kunnen gebruiken. Nou, er is nu een voorstel om een relaissysteem op een commerciële geostationaire satelliet te gaan huren voor $2000 per maand. En die zou dan door amateurs gebruikt kunnen worden. Maar dan wel, ja, het probleem, het is natuurlijk een commerciële satelliet die werkt op commerciële frequenties, dus niet op amateurfrequenties. Ja, dus hoe moet je dan als amateur daar gebruik van maken? Nou, daar hebben ze bedacht, dan maken we gewoon een gateway-achtig iets. Hè? Dus een relaisstation waar amateurs dan op amateurfrequenties verbinding mee maken. En dat station maakt dan bijvoorbeeld via internet verbinding met het grondstation voor die geostationaire satelliet. En op die manier kunnen de signalen naar boven. En de downlink die zit dan bijvoorbeeld bij 12 gigahertz, tussen 12 en 14 gigahertz. Nou, als amateurs het voor elkaar krijgen om daar de downlink zelf te ontvangen, is het leuk. Maar als het niet werkt, ook niet erg, dan is er weer een commercieel grondstation dat dan die downlink ontvangt. En via internet of anderszins weer beschikbaar maakt voor amateurs, zodat die dan de downlink ook weer kunnen horen. En op die manier kunnen ze dan toch via een moeilijke commerciële omweg toch gebruik maken van de geostationaire satelliet. Nou, twee reacties zie je daarop komen, twee groepen. De ene groep vindt het helemaal geweldig en die ziet het liever nog vandaag dan morgen gebeuren. Een andere groep die zegt, dit is natuurlijk puur onzin, dit heeft helemaal niks met amateurradio te maken. Waar ben je nou mee bezig? Want als je daar nou al je tijd en je energie en vooral ook je geld in gaat steken, ja, dat is zonde. Stop dan dat geld in de ontwikkeling van een geostationaire amateursatelliet waar je echt iets mee kunt op amateurfrequenties. Want uiteindelijk is het natuurlijk van belang dat wij als amateurs ook onze banden goed gebruiken. En daarmee beschermen tegen allerlei bedreigingen die er steeds meer komen om die frequenties van ons af te pakken. Want die zijn commercieel heel erg gewenst. Tja, dus doe nou iets met je eigen frequenties in plaats van dat je commerciële frequenties gaat huren. Want dan zeggen andere partijen straks van ja, waar ben je mee bezig? Hoezo hebben jullie nog amateurbanden nodig? Hè? Je kunt toch allemaal die commerciële kanalen huren? Wat is dan het probleem? Hè? Ja. Dus zo krijg je een leuke discussie, voor en tegen, maar er wordt aan gedacht om dat toch met een satelliet als Echo Star 9 te gaan proberen. Een geostationaire satelliet dus die ter hoogte van de Verenigde Staten boven de evenaar hangt. En waar ze dan mee zouden kunnen gaan spelen. Nou, dat gaat nog heel wat discussie opleveren, dat is duidelijk. PSA 2, tegenwoordig ook Oscar 104 geheten, die heeft ineens wat problemen gekregen. Op de 23e is die er ineens mee opgehouden. Heel vreemd, hij zendt niet meer, onbereikbaar enzovoorts. In eerste instantie. Nou, later bleek dat gelukkig toch wel de slowscan downlink op 70 wel werkt, maar de 2 meter downlink doet helemaal niks meer. Nou, dat was een beetje paniek in de tent. Dus wat nu? Er zijn ideeën om de satelliet helemaal te gaan resetten. En hij kan dat ook uit zichzelf doen eventueel. Maar dat willen ze niet afwachten. Ze willen het gewoon toch even gaan proberen. Want ja, het is toch een beetje spannend. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is met die satelliet. Maar in ieder geval, SSTV, als die in de zon zit, dat werkt wel. Even kijken, verdere leuke dingen. Er is een Pocket Cube workshop weer gepland. Er waren er al 2, die zijn allebei in Delft geweest. En de derde workshop die zal in Schotland zijn, in Glasgow. In september, 4 tot en met 6 september. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van Pocket Cube. Dus kleinere satellieten dan de kleine CubeSats van 10 bij 10 bij 10 centimeter. Dus die Pocket Cubes die zijn maar de helft daarvan of nog kleiner. En er zitten er een aantal aan te komen van die satellieten. En ze willen dat dus uitgebreid gaan bespreken. Want die ontwikkelingen die gaan steeds verder. En er zijn natuurlijk wat meer mogelijkheden ook weer om dat soort satellieten gelanceerd te krijgen ten opzichte van de iets grotere CubeSats weer. Dus het wordt steeds kleiner allemaal. Verder is in september, op 7 september, een conferentie in Londen gepland voor eigenlijk hoge ballonnen. die in Engeland nogal populair zijn. Hè? Dus ballonnen met amateurpakketjes eraan. Die zenden dan laagvermogen signalen op 434 MHz in die band. Want dan hebben ze geen amateurmachtiging nodig, want dan is het allemaal LPD, zeg maar. Nou ja. Maar goed, die willen ze dan uitgebreid gaan bespreken in die conferentie. Kijken. Ja, Oscar 73, die is steeds langzamer om zijn as aan het draaien. Het neemt nog steeds verder af. Nu die dus in de zon zit en alleen maar zijn telemetrie ingeschakeld heeft. Nou, Oscar 100, daar is het steeds drukker, steeds meer DX-stations, steeds meer nieuwe technische ontwikkelingen voor uplinks en downlinks. Maar ook beginnen daar nu de eerste piraten te verschijnen, lijkt het. Er zitten onder andere wat Russen met FM gebruik van te maken, maar het lijkt dat ook de eerste Braziliaanse piraten beginnen te verschijnen. En dan is het, ja, een beetje paniek. Maar goed, ander verhaal. Space Station. Enorme drukte afgelopen week. Grote ruimtewandeling geweest van 6,5 uur. Waarbij twee astronauten een nieuwe internationale koppelpoort hebben geïnstalleerd. Die gebruikt kan gaan worden voor commerciële ruimtevluchten van Boeing en SpaceX. Dat is allemaal prima verlopen. Verder is Soyuz MS-14 gelanceerd. Maar deze keer dus onbemand. Want dat was een testvlucht om te kijken of de lancering van een Soyuz met de nieuwe versie Soyuz-raket, de 2-1A, of dat ook goed zou gaan. Nou, dat is vlekkeloos verlopen. Was eigenlijk wel te verwachten, maar toch, ze wilden het even testen. Nou, in die Soyuz daar zitten dus geen cosmonauten, astronauten, maar wel een grote mensachtige robot, Fjodor. En die moeten dus in het Space Station gaan leven en daar allerlei nuttige dingen gaan doen. Maar toen kwam het probleem. Gisterenochtend moest die Soyuz aankoppelen automatisch aan het ISS, aan de Poisk-module. En dat ging mis. En toen werd het jammer, want ja, er zit geen astronaut of cosmonaut in de Soyuz die de handbesturing kon gebruiken, want dat is de gebruikelijke aanpak. Als het misgaat met het automatische koppelsysteem koers, dan kan een cosmonaut het overnemen en handmatig de koppeling uitvoeren. Nou, als dat misgaat, dan is er nog een extra optie en dat is met handbesturing vanuit het ISS de koppeling uitvoeren met het TORU-systeem. Maar ook dat was niet aanwezig in deze configuratie, dus ze konden dat ook niet gebruiken. Ze waren dus volledig afhankelijk van de automatische koppeling van koers, maar die werkte niet. Toen de capsule op zo'n 100 meter afstand hing, ja, raakte hij helemaal de kluts kwijt. Hij begon op en neer te slingeren en hij kwam gewoon niet goed voor de koppelpoort. Het wilde niet werken. Nou, dan hebben ze na een tijdje maar besloten om de koppeling af te blazen en de Soyuz weg te sturen naar een veilige afstand van het ISS. En ja, daar vliegt hij nu nog, zo'n beetje een halve minuut voor het ISS uit op dit moment. En nou moesten ze uit gaan zoeken waar het aan lag. Nou, ze ontdekten na een tijdje dat het waarschijnlijk kwam door een niet goed functionerende signaalversterker in het koerssysteem, maar dan aan de kant van het ISS. Gelukkig niet aan de kant van de Soyuz. Dus, ja, die zouden ze moeten kunnen repareren, ja, die module kunnen ze vervangen. Wat de status daarvan is op dit moment onduidelijk. Dus of ze nou die reparatie hebben uitgevoerd of nog moeten uitvoeren, dat is nog niet duidelijk. Maar intussen zitten ze dan te bedenken, hoe kunnen we nou toch het probleem oplossen? Intussen hebben ze een plan B bedacht. Ze hebben bedacht, die automatische koppeling met koers, die kan wel aan een andere koppelpoort. Die wel zeker goed functioneert, bijvoorbeeld aan de Zvezda-module. Maar ja, daar zit nu een andere Soyuz aan. De vorige, MS-13. Nou, hebben ze bedacht, dan zetten we die gewoon over naar die koppelpoort van Poisk, die dan misschien niet goed functioneert, maar dat is geen probleem. Want als we die omzetten, dan doen we dat met de bemanning aan boord van die Soyuz en die kan dan gewoon handmatig koppelen. En dat lukt altijd. Dus ook al is die koers niet helemaal lekker, dat is geen probleem. Dus dat plan gaan ze nu uitvoeren. Dat betekent dus komende nacht gaat de Soyuz MS-13 loskoppelen van het ISS met de drie bemanningsleden aan boord. Die vliegen dan naar de andere koppelpoort van Poisk en die gaan daar dan handmatig aankoppelen. 25 minuten later. En daarmee komt dus de koppelpoort van de Shestra vrij voor Soyuz MS-14. En die zal dan een dag later, dus op dinsdagochtend, daar automatisch gaan aankoppelen. Als het allemaal goed gaat. Dat is nu het idee. En daarnaast kunnen ze dus nog gaan proberen die koppelpoort te repareren. Want dat moet natuurlijk toch wel. Want die hebben ze in de toekomst vaker nodig. Dus dat was even een heel gedoe. Ja, het is net een samenloop van omstandigheden. Normalerwijze zou dat helemaal geen issue zijn geweest, want dat konden ze altijd handmatig overnemen. Maar net nu kon dat niet. En toen ging het mis. Nou ja, hoeveel pech kun je hebben? Maar oké, dat is allemaal op te lossen. En dan, dan gaat het weer verder. Dinsdag moet bovendien ook een ruimtevaartschip van SpaceX, een Dragon, loskoppelen van het ISS met een hoop vracht aan boord. En die komt dan naar beneden met een zachte landing in de oceaan en dan wordt die opgepikt. Ook weer als het allemaal goed gaat. En ja, laten we het dan maar hopen. Verdere lanceringen eigenlijk op korte termijn niet zoveel waar wij iets mee kunnen. In september komen er een paar en vooral in oktober wordt het weer druk. In september wordt er weer een Japans ruimtevrachtschip, HTV-8, of in het Japans Konodori 8. Die wordt dan naar ISS gelanceerd met weer een paar CubeSats aan boord, die dan later vanuit het ISS gelanceerd gaan worden. En later in september weer een Soyuz met een volgende bemanning. Maar die gaat toch weer gebruik maken van de oude Soyuz FG-raket voorlopig. Later gaan ze echt omschakelen naar de nieuwe Soyuz. Goed, nou, en dan in oktober wordt het weer heel druk met allerlei andere dingen. Maar daar hebben we dan nu even niks mee te maken voorlopig. Ja, ook in oktober moet Boeing de eerste onbemande lancering gaan doen van hun nieuwe bemande, of ja, toekomstig dan bemande capsule, CST-100 Starliner. En die moet dan naar het Space Station gaan, net zoals dat eerder ook met de Crew Dragon van SpaceX al gedaan is. En net voor het eind van het jaar beloven beide bedrijven, Boeing en SpaceX, de eerste echte bemande vlucht met hun nieuwe ruimtevaartuig naar het ISS uit te gaan voeren. Nou, we zijn benieuwd. Verder niet zo veel bijzondere dingen. Ja, Chandrayaan 2, de Indiase maanmissie, die verloopt prima. Chandrayaan 2 is op 20 augustus bij de maan aangekomen en keurig afgeremd aan een elliptische baan op de maan gekomen. Eerst een hoge elliptische baan en inmiddels is hij gaan afremmen en in een lagere elliptische baan terechtgekomen. En dat, dat gaat nog verder zo en dan zal uiteindelijk ergens in september, als het goed is, de landing worden uitgevoerd van de lander met het maanwagentje. Nou, verder amateursatellieten doen het allemaal ja, zoals gebruikelijk. AISAT 1 packet beschikbaar, Oscar 7 mode B, Oscar 92 mode UV, behalve op zondag is het LV. Ja, Lilaxat 2 is ook weer de laatste dagen ingeschakeld geweest. Oscar 11 deze week uitgeschakeld. De XW2 satellieten, behalve DNA, die doen het ook. Cas 4A en B ook. Helaas is Oscar 29, Fuji Oscar 29, nog steeds niet terug. Die lijkt misschien wel definitief defect. Het is nog niet zeker, maar het ziet er slecht uit. Oscar 50 doet het prima, 85 ook, 86, 88, 91, allemaal operationeel. Af en toe 99 beschikbaar, Oscar 84 ook af en toe, Oscar 101 regelmatig en natuurlijk Oscar 100 geostationaire baan. Nou, verder in Space Station even geen amateurradio actief, ook ARIS-verbindingen niet, want met al dat gedoe met koppelingen met de Soyuz en dan weer vertrek van een Dragon en zo, hebben ze even andere dingen te doen. Dan willen ze geen amateurradioapparatuur ingeschakeld hebben, want dat geeft dan problemen. Goed, dit zijn zo even de dingen voor deze week.